Je luistert naar Samen naar Nul, hoe dan? Een podcast van de Beweging van Nul. Deze beweging is begonnen door een groep jeugdhulpprofessionals die een gemeenschappelijk doel hebben. Nul kinderen die niet optimaal thuis opgroeien. Want optimaal opgroeien is een mensenrecht. Het is van essentieel belang voor een goed leven, voor de toekomstige kracht en de gezondheid van kinderen en voor de veerkracht van onze samenleving. Hoe krijgen we dat voor elkaar? Mijn naam is Melou van Hintum. In 3 podcastafleveringen vraag ik aan mensen van Jeugdbescherming West in Den Haag hoe ze met de ambitie nul kinderen die niet optimaal thuis opgroeien aan de slag zijn gegaan. Daarbij hebben we het in het bijzonder over nul uithuisplaatsingen. In de eerste aflevering hebben we het gehad over de vraag hoe we professionals en bestuurders binnen en ook buiten de jeugdbescherming warm kunnen krijgen voor de ambitie van nul uithuisplaatsingen. Of, zoals Jeugdbescherming West het noemt, uithuisplaatsing als ultimum remedium. In de tweede aflevering hebben we geïnventariseerd wat er nodig is om aan de slag te gaan. En in deze derde aflevering staat de vraag centraal: hoe houden we vol? Aan tafel zitten 4 mensen. Astrid Rotering, voorzitter van de Raad van Bestuur van Jeugdbescherming West en bestuurslid van Jeugdzorg Nederland. Cora Bakker, voorzitter van de gedragswetenschappers bij Jeugdbescherming West. Maartje van Rijnshoever, jeugdbescherming bij Jeugdbescherming West. En Arie Opstelten, strategisch adviseur van de gemeente Den Haag en al 15 jaar bezig met jeugdhulp en jeugdbeleid. Welkom, fijn dat jullie er allemaal zijn. En deze aflevering begin ik met Maartje, want Maartje, jij bent degene die in de praktijk op de werkvloer staat en die te maken heeft met alle aspecten eigenlijk die in de vorige 2 afleveringen aan bod zijn gekomen. Grote ambities, goede plannen, nul platen om aan te draaien, te weinig geld. En dan kom ik weer terug, maar wel veel enthousiasme. Hoe is die verhouding in jouw werk? Welke dingen zijn inspirerend? Kun je verder mee en waar loop je ook wel tegenop?
Inspirerend is alles waar we mee bezig zijn, denk ik, met deze beweging. De passie, de bevlogenheid om echt in deze beweging het verschil te gaan maken. Maar natuurlijk is daar ook de complexiteit van de dagelijkse de dagelijkse dingen die het lastig maken om het soms te realiseren.
Kun je daar een voorbeeld van geven? Wat is iets waar je regelmatig of onlangs tegenop liep?
Dat de jeugdhulp soms niet direct beschikbaar is op het moment dat wij het nodig vinden om dat echt in te zetten. Dat er lange wachtlijsten zijn. Dat er een grote uitstroom is van collega's die vertrekken. Dus dat je het met minder mensen moet doen. Dat maakt het soms weerbarstig, maar niet onmogelijk.
Maar hoe vang je dat dan op, zulke problemen? Zulke hobbels?
Ja, door heel erg kleine doelen te stellen, denk ik. Door heel erg te beginnen met waar kunnen wij of ik in de praktijk misschien per dag het verschil maken? En wat kunnen we wel doen in plaats van waar liggen de onmogelijkheden?
En heb je daar een voorbeeld van? Is er iets wat jullie bijvoorbeeld, dat je zegt, dat was voor een individuele jeugdbeschermer heel lastig, maar wij als team hebben dat toch kunnen oplossen?
Nou, ik denk een mooi voorbeeld van de afgelopen tijd is dat ik een meisje van 16 op mijn caseload had, wat zwanger raakte. Wat op een gegeven moment in 2 moeder-kindhuizen terecht is gekomen, waar het gewoon niet lekker liep. Jong kind, waarin we dachten, hoe lang laten we die situatie onveilig, babytje kwetsbaar. Waarin we met het team hebben gezegd, nee, we gaan nu vertragen. We gaan haar uitnodigen, we gaan met haar in gesprek, we gaan kijken wie zijn nou belangrijk voor jou, om jou heen. En daarin heel breed gekeken met wie kunnen jou helpen. Al die mensen uitgenodigd om tafel.
Die wilden ook komen?
Die wilden zeker komen. Ja. Want wat bleek is dat de hele familie zei, wij vinden het belangrijk om dit kindje in onze familie te houden. Mm-hmm. Wel allemaal de erkenning gaven over hoe ingewikkeld het was. Daar waren we het echt wel over eens. Ook dezelfde zorgen over de veiligheid, maar met elkaar de drijf om dat kind op te laten groeien in dat systeem. En dan zie je ineens dat mensen ontzettend creatief zijn en dat ik als professional echt niet alles zelf hoef te bedenken.
Oh ja? Wat hoorde je bijvoorbeeld? Wat werd aangeboden?
Nou, een aanbod was dat een vriendin van haar vader ineens zei... weet je, ik ga ervoor zorgen dat de uren die er nu te weinig zicht is... daarin ga ik jou ondersteunen. Ik ga jou helpen met de bezoekregeling aan de vader van het kindje... Ze had weinig geld. Ze zegt, kom iedere week met de auto. Ga ik dat voor jou regelen? Ga ik met jou mee? Daarop stond nog een vriendin op van het familiesysteem. Die zei, oké, wat kan ik doen? En zo met elkaar ontstond er eigenlijk een cirkel van betrokkenheid. En de wil om het met elkaar gedaan te krijgen.
En denk jij nou dat dat iets uitzonderlijks was of dat het iets is wat je veel vaker, waar je veel vaker gebruik van zou kunnen maken. Het klinkt zo, maar dat je veel vaker dat zou kunnen verwachten als je er maar naar vraagt of het organiseert.
Ik denk zeker niet dat het uitzonderlijk is. Ik denk dat ieder gezinssysteem elkaar echt wel wil helpen, maar dat we vinden het ook heel ingewikkeld om problemen op tafel te leggen en bespreekbaar te maken. En we vinden het als mens misschien ook ontzettend ingewikkeld om hulp te vragen. Dus als je als beroepsprofessional dat gesprek op gang kan brengen en op tafel kan leggen wat er speelt vanuit een verbindende houding en vanuit een verbindende rol, dan denk ik dat je best veel voor elkaar kan krijgen.
En dat vereist dan ook wat van jou als jeugdbeschermer, wat voor houding je hebt waarschijnlijk?
Ja, zeker. In
ieder hoe geval, je binnenkomt, ja. Niet als de fixer, zal ik maar zeggen.
Nee, niet als de fixer en ook niet als degene die alles weet en gaat oplossen. Maar wel degene die probeert draagvlak te creëren voor het probleem dat op tafel ligt met elkaar. En vooral nieuwsgierig en onderzoekend is naar wie kan wat betekenen.
Mm-hmm. We hoorden in de eerdere aflevering dat er toch nog best veel kinderen uit huis geplaatst worden. Dat kom jij in je praktijk ongetwijfeld ook tegen.
Ja, dat klopt.
Ja. En hoe kan je dan tegelijk, ben jij ook heel enthousiast hè, over die ambitie om dat zo min mogelijk te doen. Zie jij dan al bij de gevallen die je tegenkomt wat je anders zou kunnen doen? Of zie je hoe je daar omheen kunt of een uitdrukking te gebruiken. Aan welke knop kun je draaien, waar we het ook over gehad hebben?
Aan de knop vertragen. Ik denk dat we allemaal, mm-hmm. als het gaat om veiligheid... we zijn dit werk niet voor niks gaan doen. Dus we willen helpen en we willen ook beschermen als jeugdprofessionals. We willen dat kind ook een beetje redden misschien wel. Die reflectie in onszelf van goh, hem pas op de plaats maken. Kijken waar staan we nu? Wat kunnen we anders doen? Hoe kunnen we het anders doen? En wie hebben we daarvoor nodig? Dat vraagt tijd en ik denk dat we onszelf die tijd moeten gunnen.
En dat is best moeilijk soms waarschijnlijk.
In de hectiek van het werk is dat best lastig.
Ja. Ja. En heb je het gevoel dat je ook wel genoeg zeg maar weet om je werk te kunnen doen?
Ja, wanneer weet je genoeg? Ik denk dat we iedere dag bijleren en dat we iedere dag mogen leren. En ik weet als jeugdbeschermer nu na 16 jaar werk veel meer dan aan het begin. En ik denk dat we elkaar als beroepsprofessionals iedere dag moeten blijven uitdagen om meer te leren. En nieuwsgierig te blijven naar de omgeving waarin we werken.
Mm-hmm. En in jouw team is ook wel zo'n open houding daarvoor om dat te doen.
Ja, dat durf ik wel te zeggen. Leren gaat heel erg over kwetsbaar durven zijn, denk ik. En ik denk dat we met elkaar de uitdaging aan moeten gaan om een veilig leerklimaat met elkaar te creëren. Waarin je dus ook fouten mag maken. Want dat maken we allemaal. Dat doe ik ook. Maar daarvoor uit durven komen en daarvoor zeggen van goh, ik heb het gevoel dat ik dit niet handig heb gedaan. Denk eens met me mee. Mm-hmm. Dat is nodig en ik denk dat we dat doen.
Oké, dus het klinkt eigenlijk paradoxaal. Maar als je zegt dan kwetsbaarheid en fouten mogen maken, is ook een manier om het vol te houden. Want daardoor creëer je steeds opnieuw de ruimte om het weer te proberen en het weer te doen.
Ja, zeker. Als we ons nu voornemen dat het moet lukken en dat altijd goed gaat, dat is onmogelijk. Dat is een soort perfectionisme waarvan ik nu al weet dat niet haalbaar is.
Cora, dit is een modelteam voor jou. Hè? Dus je moet ze meenemen en dan zeg je, kijk, zo kan het ook. Of niet? Het zal niet overal zo gaan, of wel?
Nee, dat denk ik niet. Helemaal specifiek in het team bij Maartje weet ik niet. Maar het klinkt heel fijn dat ze dat met elkaar kunnen doen. En dat is ook waar we binnen onze organisatie mee bezig zijn. Hoe kunnen we echt een lerende organisatie zijn? En je zou willen dat elke jeugdbeschermer in een team werkt waarin die kwetsbaar mag zijn. Maar ook uitgedaagd wordt om ook vragen te stellen. Vraagtekens te zetten bij, doen we hier het juiste aan? Ik zie dat alle jeugdbeschermers een enorme drive hebben om het werk te doen. Zich ook heel verantwoordelijk voelen voor die veiligheid van die kinderen en binnen de gezinnen. Dat maakt ook dat vanuit die verantwoordelijkheid soms de urgentie gevoeld wordt om het kind zo te beschermen door het uit de gezinssituatie te halen. En het is heel waardevol dat je als professional daarop ook uitgedaagd wordt door je collega's om te zeggen, is dat dan het juiste? Maar ook de kritische vragen, wat betekent het dan? Waar gaat het kind dan wonen? Kan het kind dan in continuïteit opgroeien? En daarin ook met elkaar echt wel te zoeken wat is daarin mogelijk. En wat Maartje benoemde, dat voorbeeld van het op zoek zijn naar binnen het netwerk. Van de mogelijkheden om toch ook echt te kijken, kunnen we echt geen veiligheid in het gezin te organiseren? Ja, dat is heel waardevol en ook heel nodig. En we proberen daar telkens met elkaar op te reflecteren. Ook te leren van casuïstiek van cliënten die nu volwassen zijn, maar ons ook laten zien terugkijkend, dit heb ik ervaren of ooit was de intentie positief, maar inmiddels heb ik op 20 plekken gewoond. Is dat dan het juiste geweest? Nou, wat ik zie is dat jeugdbeschermers daar ook door geïnspireerd raken binnen alle hobbels en alle ingewikkeldheid. Als je dan weer hoort van cliënten die je echt hebt willen helpen, of gezinnen die je echt hebt willen helpen, maar terugkijkend eigenlijk ziet, dit is nooit de bedoeling geweest, dat een kind op zoveel plekken heeft gewoond. En ook ziet dat die biologische loyaliteit van kinderen zo groot is, dat eigenlijk altijd alle kinderen weer terug willen
aan die biologische,
ouders. En andersom de biologische ouders natuurlijk ook aan hun kinderen. Dat het goed is om met elkaar daarover na te blijven denken. Maar dat is, als je het dan hebt over hoe houd je vol, dat soort verhalen hebben we blijvend nodig om dat ook met elkaar te kunnen volhouden binnen allerlei hobbels, als beperkte tijd, beperkte ruimte, beperkt aanbod.
En het leren uit die verhalen dan ook, begrijp ik. Want zijn er nu, als je vergelijkt met pakweg 5 jaar geleden, worden er dan nu ook nieuwe vragen gesteld met andere antwoorden?
Ja, zeker. De nieuwe vragen die gesteld worden, wat ik zie, is dus ook zoekend naar durven we de regie een beetje aan de familie en het netwerk te geven. In het voorbeeld van Maartje durven we ook te vertrouwen op zo'n heel uitgebreid plan wat de familie heeft, waarin iedereen een onderdeel doet. En durven we dat ook los te laten binnen je eigen verantwoordelijkheid die je hebt voor veiligheid? Dus dat is één ding waarover nagedacht wordt. Wat ik ook zie is dat we het veel vaker gaan hebben over, wij noemen dat hybride plaatsingen. Voorheen wonen kinderen of thuis of uit huis. Maar je wil eigenlijk dat, ook al moet op dit moment soms nog de veiligheid gegarandeerd worden, dat er iemand anders is die het kind opvoedt. Hoe hou je ouders dan toch betrokken? Of bij problematiek dat ouders misschien wel 20% of 30%, 40% van de tijd de opvoeding kunnen vormgeven. Waarom kan het niet? Dat zijn de vragen die we stellen. Dat als een kind in een pleeggezin woont, dat de ouder toch het kind naar school brengt elke dag, of het kind voorleest, op bed legt, in bad doet. Zodat soms de tijd die de ouder nodig heeft om in behandeling te gaan, tegelijkertijd ook wordt geborgd. Dat die band bestaan blijft en dat de ouder ook opvoeder blijft. Dus dat zijn meer de hybride plaatsingen. Dus op die manier zijn we wel met elkaar echt andere vragen aan het stellen, oplossingen aan het bedenken.
Dus je blijft met elkaar leren, maar kun je dat ook ergens, ik zou maar zeggen, terugvinden? Hoe wordt dat, het moet ook niet vervliegen, zeg maar. Hoe krijgt dat een wat vastere vorm binnen de organisatie? Ja.
Nee, er zijn verschillende manieren. Je hebt het leren wat elke dag plaatsvindt. Wat bijvoorbeeld Maartje met haar collega's doet. Vragen stellen bij de casuïstiek. En de doen we hier nou het juiste in? In hoeverre is iedereen betrokken? Dat wordt soms vastgelegd. Maar het gaat ook heel erg over het aanschermen van je eigen gedachten. Het kwetsbaar mogen zijn. Met elkaar nieuwe alternatieven bedenken. Het leren van cliënten. Dat is wat we steeds meer doen in leeronderzoeken. Terugkijkend hadden we ergens in dat hele traject wat geweest is, misschien iets anders moeten doen.
Maar dat wordt dus ook gedeeld.
Dat wordt gedeeld
met elkaar. Want ik kan me voorstellen dat, hè, want we hadden het over van hoe hou je vol. Dat je ook vol kunt houden als je steeds gevoed wordt met nieuwe informatie, nieuwe kennis, nieuwe ideeën. Ja. Om te kijken hoe je die ambitie, die nul uit huisplaatsing, noem ik het toch maar even, kijk naar Astrid. Uit huisplaatsing als ultieme remedium. Want daar gaat het uiteindelijk om, hè, dat jullie daar daarnaar streven.
Ja, en daar is precies wat je noemt, dat inspireren blijft daarin belangrijk. Het onderzoek wat Astrid eerder al noemde, het praktijkgericht onderzoek wat we hier binnen Jeugdbescherming West doet, wat daar uitkomt, wordt ook gedeeld, maar daar wordt ook over nagedacht. Hebben we andere tools te maken, andere ondersteuning? Als we het hebben over thuisplaatsingen, wat hebben we dan met elkaar te doen? Hebben we de juiste stappen doorlopen? Dus dat wordt daarin, daar ook op die manier met elkaar geleerd.
Ik switch even naar Arie. Want ze hebben het nu over leren binnen de jeugdorganisatie. We hebben het in een eerdere podcast gehad ook over al die andere partijen die de gemeente ook voor een belangrijk deel met elkaar verbindt en ook faciliteert. Die ook betrokken zijn bij die problematiek van uithuisplaatsingen. Is daar ook sprake van een lerende organisatie of een lerend netwerk? Of doe niet maar wat?
Zeker. vrij recent hebben we in deze regio het initiatief genomen om een professionals platform op te richten. Waarbij we faciliteren dat professionals vanuit verschillende organisaties twee keer per jaar sowieso worden bevraagd. Hoe gaat het met je en hoe gaat het met de beweging? Beweegt het stelsel de goede kant op? Waar heb je last van in je werk? Waar heb je gemak van? Dat vragen we twee keer per jaar standaard uit. En daarnaast hebben we dus een omgeving gecreëerd waarin professionals ook met elkaar in gesprek kunnen gaan. Dat is nog redelijk pril. Maar wat we eigenlijk bij cliëntervaring heel gewoon waren in Nederland, dat deden we met professionals eigenlijk niet. Wel in organisaties, dat is ook heel goed. Als ik naar Maartje luister, raak ik ook weer geïnspireerd. Denk ik, oké, dat is waar, daar gaat het ook alweer om. Maar dat wil je eigenlijk ook dat professionals dat doen tussen organisaties. Daar was helemaal niks voor. Nou, daar hebben we in deze regio het professionals platform voor gecreëerd. Daarnaast hebben wij...
Maar je zegt net, jullie vragen het uit. Maar hoe komt die kennis dan bij elkaar terecht? Hoe wordt die gedeeld?
Omdat we een lectoraat hebben die in deze regio zich verbonden heeft aan de transformatie van de jeugdhulp. En dus onderzoeken doet, onderzoeken publiceert. Kunnen we dit soort informatie ook kwijt. Dus dit professionals platform wordt begeleid vanuit het lectoraat. Speciaal ingesteld. Die leerstoel is door ons als gemeente en een aantal hulporganisaties neergezet. De lector heeft ook een kennisnetwerk om zich heen vergaard. Van een kring van micro, drie gemeenten en drie organisaties. En daaromheen nog een deskundige kring. Daar komt behoorlijk veel kennis samen. Praktijkgericht onderzoek.
We hadden het natuurlijk aan de lector zelf misschien moeten vragen. Maar die zit hier niet. Maar wellicht heb jij er wat van meegekregen. Kan je iets noemen waarvan je zegt, kijk, dat is nou heel belangrijk om wel die ambities te halen waar we het hier over hebben, die nul ambities. Even ervan uitgaande dat alle kennis helpt.
Ja, dat is toch wel leuk dat je dat zegt. Want de vraag is die hem momenteel heel erg puzzelt. Wat Cora net ook zei, dat terugkijken soms in casuïstiek. Daar hebben we recentelijk ook een onderzoek gedaan. Landelijk trouwens, daar heeft deze regio meegedaan. En wat de lector tegen mij zei, ik vind het eigenlijk best teleurstellend wat ik daar dan uithaal. En waarom vindt hij dat teleurstellend? Is omdat het kennis is die we eigenlijk al lang weten. En wat hem dus puzzelt, wat is er dan voor nodig om die kennis zodanig te benutten, dat hij dus wel rendeert en effect heeft. Dat is echt nog een zoektocht. Dus aan de ene kant vind je dingen terug die je eigenlijk al lang had kunnen weten, maar de vraag blijft nog steeds op tafel liggen. Ja, maar wat is er dan voor nodig om het verbeterd te krijgen? Nou, ik vind het fijn dat we in onze omgeving daar iets voor gecreëerd hebben, vanuit de praktijkorganisaties en vanuit de gemeente, om steeds meer naar antwoorden op die vragen te zoeken. En daar steeds een beetje beter in te worden.
Cora, Astrid, hebben jullie een idee? Wat is er voor nodig om dan die kennis? Er is veel kennis, maar ja, er moet wel iets mee gebeuren. Anders kan je verzamelen wat je wil.
Nou, wat mooi is, wat Arie noemde, we hebben contacten met de Haagse Hogeschool. En bijvoorbeeld in deze hele beweging hebben we ook een symposium georganiseerd. Waarbij iemand van de Haagse Hogeschool, maar ook iemand van de Universiteit van Leiden, kwam vertellen over die kennis. En dat ging in dit geval over besluitvorming. Hoe kom je nou tot goede besluitvorming? Over een uithuisplaatsing, omdat bleek bij een onderzoek van het NJI, het Nederlands Jeugdinstituut, wat een kennisinstituut is binnen het jeugdzorgveld, dat die besluitvorming eigenlijk heel wisselend gaat. En dat dat de instrumenten die daarvoor zijn onvoldoende valide en betrouwbaar zijn. En daar hebben we met elkaar van geleerd, onder andere over die mindset. Dat er een verschil is in mindset en dat de mindset die je hebt, dus de cognities, de overtuigingen die je door je leven en door je ervaring in het werk hebt gekregen, nou heel erg meedoen in die besluitvorming. En heel, hoe zeg je dat? Simpel gezegd heb je twee soorten mindsets, een statische en een dynamische. Waarin de dynamische veel meer geneigd is om uit te gaan van het positieve en de veranderbaarheid. En de statische juist niet op die veranderbaarheid en op de mogelijkheden. En door dat te weten en de jeugdbeschermers dat te laten weten, maakt dat ook dat je in het team het gaat, dat dat mee gaat doen. Dat je kan reflecteren op hoe zit dat eigenlijk bij mij? Wat is mijn mindset? Hoe kijken we daar met elkaar naar? Hoe moet ik daar kritisch op bevragen bij een collega? Om te zorgen dat we toch zo objectief mogelijk de besluitvorming kunnen doen. En dat we ook weten dat welke cognities iemand heeft. Dat je daar met elkaar over nadenkt. Wat maakt dat ik zo positief hier tegenaan kijk? Wat maakt dat ik juist heel veel risico's zie en onveiligheid zie en het moeilijk vind om die stap te zetten om het netwerk te vertrouwen? Nou, op die manier is kennis denk ik helpend, zoals de Haagse Hogeschool en de universiteiten.
Maar zorgt het er waarschijnlijk ook voor dat je betere beslissingen kunt nemen? Ja. Het kijkt nu ook even naar Maartje. Ik weet niet of jij dat zo ervaart. Maar dat je dan meer plezier, werkplezier hebt, waardoor je ook weer makkelijker...
Zeker, maar ook de parallel naar gezinnen trekt. Hè? Want die gezinnen, als we ze de ruimte geven om te groeien, dan betekent dat ook dat die gezinnen fouten gaan maken. En op het moment dat wij geconfronteerd worden met een fout of met dingen waarvan we denken,
niet handig,
risico,
in elk geval,
dan doet dat ook iets met ons. En dat betekent dat we zelfs soms ook even moeten slikken. Maar als wij willen groeien, dan betekent het dat we automatisch ook die ruimte aan gezinnen, aan kinderen, aan families moeten geven om dat met elkaar te kunnen doen. En dat betekent ook dat het soms een beetje ongemakkelijkheid oproept bij onszelf. Bij netwerkpartners. En dat we dat ook een beetje moeten verdragen.
En het is... Mag ik daar nog iets op aanvullen?
Ja, en dan wil ik heel graag naar Astrid. Okay. Want die hebben we nog helemaal niet gehoord.
Okay. Ja. Nee, dat ik wilde nog benoemen dat het zo belangrijk is dat ook in het veld van de psychologie en de ontwikkelingspsychologie de laatste 10 jaar veel meer kennis is bijgekomen. En dat het ook belangrijk is dat... voor onze instelling, maar ik denk dat dat voor alle jeugdbeschermings- en jeugdzorginstellingen belangrijk is, ook telkens op de hoogte zijn van die nieuwe kennis om daar ook op aan te passen. Een voorbeeld, kinderen met gehechtheidsproblematiek. Ja. 10 jaar geleden, 15 jaar geleden was nog de opvatting een leefgroep met afstandelijke en inwisselbare opvoeders is daarin het juiste. Inmiddels weten we vanuit de neuropsychologie en de neuropedagogiek dat daar nog herstel voor nodig is. En dat juist die continuïteit in relaties en belangrijke volwassenen om je heen ook tot herstel daarin kan leiden. Dat maakt wel dat je anders gaat nadenken over plaatsing op een leefgroep of een logeerplek.
Ja. Astrid, dus veel in beweging. Mensen willen graag leren. Willen graag kennis delen, willen ook over de domeinen heen, begrijp ik van Arie ook, kennis met elkaar delen. Dat ziet er allemaal goed uit. We hebben het in de vorige aflevering gehad over de financiën. Dat ziet er dan weer minder goed uit. Wat is nou jouw gevoel over waar staan we over een jaar of 5? Heb je een idee?
Ja, over 5 jaar...
Bijvoorbeeld als we het dan concreet maken, hè, jullie doel is ik noem het toch maar even nul uithuisplaatsingen. Zie jij daar al een soort beweging in? Dankzij de kennis, het onderzoek, goed nadenken hoe je in een team werkt, allerlei manieren om daaraan te werken.
Ja, ik zie absoluut een beweging erin. Ik denk dat het ontzettend belangrijk is om niet naar je harde doelstellingen met elkaar te gaan formuleren. Dat je zegt over een jaar moet het zoveel procent minder, over twee jaar moet het zoveel procent.
Dat is nou juist zo fijn, dan kunnen we mooi afrekenen.
Ja, dat snap ik. Maar ik denk dat juist doordat je zegt van het is een beweging wat je met elkaar wil neerzetten en je wil steeds meer kennis ook gaan integreren in het dagelijks werk, dan ben ik ook wel zodanig optimistisch dat het ook wel goed gaat komen. Ik denk alleen dat we één hele belangrijke voorwaarde is en dat is wij moeten zorgen en wij en ik, maar ook als maatschappij, dat professionals tijd hebben. Als wij niet organiseren dat er tijd is om zo zorgvuldig met gezinnen en kinderen om te gaan, maar met name tijd om die intervisie en supervisie te organiseren in je organisatie. Wat net werd ook gezegd werd, de statische dynamische kant, je daarvan bewust zijn wat het dan betekent als je weet dat dat in je zit, wat jij dan zelf moet organiseren om het op een andere manier naar te kunnen kijken, betekent dat je tijd moet organiseren. Dat willen we ook heel graag. Dat hebben we ook wel ingebouwd in onze eigen casuïstiek overleggen. Maar doordat er zo verschrikkelijk veel gevraagd wordt in het dagdagelijkse, is dat eigenlijk het eerste waar de professionals mee ophouden. Terwijl je eigenlijk wil dat ze daarmee gaan beginnen. Nou, en ik denk dat dat een opdracht is dat alle professionals, of het nou in de jeugdbescherming is, in de wijkteams, maar professionals die bezig zijn met deze complexe problematiek die vraagt om een oplossing die heel erg zit in je eigen instrument en zorgen dat je zelf beter wordt, moeten we als maatschappij en moet ik ook in mijn eigen organisatie organiseren dat die tijd daarvoor is.
Maar nu zeg je iets wat je vraagt, wat nodig is. Maar ja, ik wil eigenlijk de vraag stellen van de mensen die naar jullie zeg maar zitten te kijken en denken, nou, mooi plan. Wanneer gaat het wat opleveren? En dan zeg jij, ja, maar ik wil geen echt percentage doen. Maar hoeveel je nou, als je je collega-bestuurders ook wil overhalen om mee te doen, en die beweging van, dat moet groter worden en groter worden. Wat zijn je argumenten? Hoe kun jij ze ook enthousiast krijgen? En dat ze, oké, we weten nog niet precies waar het op uitloopt, maar we denken, dit is de goede weg. Dit moeten we gaan doen.
Eigenlijk hebben ze het hier al verteld, ook met name Cora en Maartje. Je krijgt er gewoon ontzettend veel meer plezier in je werk, om op van die manier te kijken, hoe kan ik echt een bijdrage leveren, dat deze kinderen en gezinnen gewoon dat gaan doen, om te voorkomen dat je ook weer continu je intergenerationele overdracht hebt. Je bent in gesprek met je zorgaanbieders, met je ketenpartners, met de gemeente, om creatief naar andere oplossingen te zoeken. Dat maakt je werk ook veel leuker. En je bent ook bereid om met elkaar te leren. En je gaat niet elkaar afrekenen, maar je gaat leren, waardoor je ook beter wordt. En als je beter wordt, ga je ook betere dingen doen, waarvan als we straks over 5 jaar verder zijn, dat zei ik volgens mij al eerder, 5 jaar geleden en 10 jaar geleden deden we een aantal dingen echt minder goed. We zijn veel professioneler geworden in de afgelopen 10 jaar. Over 5 jaar zijn we nog professioneler geworden. En dat is volgens mij wat je steeds met elkaar moet kijken. We worden steeds beter.
En dan komt Jo-Janneke met de draaiende camera van de jeugdzorgtapes. En die laat dat dan zien.
Dat wij het allemaal beter hebben gedaan. Ja, en ik denk ook echt als je zelf op de goede manier en in de verbinding met de ouders en de kinderen staat. En je kan goed uitleggen wanneer je wat doet en waarom. Dat je tevredene ouders en kinderen krijgt. Dat je betere zorg kan gaan bieden. Maar dat je ook je professionals behoudt en dat ze het interessanter en leuker vinden om te werken met deze gezinnen.
Misschien is dat wel het key argument voor je collega-bestuurders.
Ja, ik hoop het.
De mensen in huis te houden.
Ja, maar ik denk ook wel dat heel veel van mijn collega's hier zich ook heel erg van bewust zijn. En dat ook allemaal heel erg graag willen. En wat ook denk ik echt belangrijk is, dat hebben we net ook al een paar keer eerder genoemd. Het is belangrijk dat je in je organisatie een groep hebt die het wil. En je moet ook zorgen dat je eigen data en je eigen onderzoek en je eigen praktijkgerichte informatie ook op orde hebt. Want daarmee kan je ook laten zien wat voor effect het heeft. Wij zien nu, en of het zich doorzet weet ik niet, maar we beginnen een daling te zien van de aantal uithuisplaatsingen. Ik ga heel veel bij casuïstiek overleggen, dat het gesprek steeds gevoerd wordt. Is het dit wel de juiste beslissing? Moeten we niet nog naar andere alternatieven kijken? Moeten we elkaar helpen om het toch even te verdragen, dat we er toch voor kiezen om een kindje bijvoorbeeld thuis te laten. Dat we dat toch elkaar helpen om dat te doen, ondanks dat er allerlei partijen zijn die het spannend vinden. Help elkaar om daar die volgende stap in te zetten. Ik zie die beweging echt ontstaan. We mogen erover praten en in de volgende kadernotitie is het woord ultimum remedium daaruit. Want dan gaan we gewoon zeggen de beweging van nul en we willen naar nul uit huis plaatsingen. En ik denk ook dat dat gewoon geaccepteerd wordt en iedereen zegt ja, daar moeten we voor naartoe. Dus ik denk echt dat dat de beweging is die we aan het maken zijn, de juiste is.
En wat is nou jouw grootste wens voor nu? Wat zou je zeggen als ik dat nou erbij zou krijgen of dat nou zou kunnen doen? Je hebt die tijd genoemd, misschien was dat het wel.
Ik zou willen dat onze professionals meer tijd krijgen. En ik zou ook willen dat wij onze professionals beter kunnen faciliteren. En dat is niet... Dat is bijvoorbeeld dat we meer gedragswetenschappers in dienst kunnen helpen. Die kunnen helpen om een goede verklarende analyse te maken. Als de voorbeelden. Maar ook dat we nog mensen krijgen die ook de professionals kunnen helpen. Als je weer in een hele ingewikkelde scheiding zit. Dat je een mediator hebt die samen met jou dat gesprek goed kan voeren. Waardoor je ook een beetje ontzorgd wordt. Waardoor echt waar ze voor zijn, de contact leggen met ouders en kinderen, dat daar de tijd voor komt. Dat is mijn allergrootste wens. En ik hoop dat we dat over 1-2 jaar echt voor elkaar gaan krijgen. Want dan gaan we de juiste dingen doen met elkaar.
Dankjewel. Astrid, Cora, Maartje en Arie. Dit was de derde en laatste van 3 podcastafleveringen waarin we onderzoeken wat er nodig is om te werken vanuit de ambitie nul uithuisplaatsingen. Aan bod kwamen de vragen, is nul kinderen uithuisplaatsen realistisch en hoe verzamel je mensen die dit ook willen? Wat is er nodig om daadwerkelijk aan de slag te kunnen en hoe houden we vol? 4 betrokkenen gingen met elkaar over deze vragen in gesprek. Astrid Rotering, Cora Bakker en Maartje van Rijnshoeven van Jeugdbescherming West en Arie Opstelte van de gemeente Den Haag. Initiator Martijn van Dam van de Beweging van Nul. Gespreksleider Melou van Hintum. Techniek Jochem Tames. Samen naar Nul, hoe dan? Is een podcast van de Beweging van Nul, een brede beweging van professionals die ernaar streven dat nul kinderen niet optimaal thuis opgroeien. Wil je meer weten en ook aan de slag met het werken aan nuldoelen? Kijk dan op bewegingvannul.nl. Nul met N-U-L.